U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Vandaag 12 september en op deze dag vieren we als kerk een heel bijzondere gedachtenis, wat bij weinig mensen eigenlijk maar bekend is. Maar het is het gedachtenis van de heilige naam van Maria. En zo zien we dat in ons geloof Maria blijkbaar zo'n sleutelpositie heeft dat we tientallen dagen in het jaar heel bijzonder aan haar hebben toegewijd. En dan wordt ons katholieken natuurlijk wel eens verweten dat we te veel met Maria bezig zijn, of zelfs dat we haar zouden aanbidden. Nou, u weet dat dat niet zo is, hè? We aanbidden Maria niet, we vereren haar. Maar we hebben voor Maria wel een heel bijzonder soort verering. We vereren natuurlijk alle heiligen, maar voor Maria zeggen we dat we een hoogverering hebben. En ze is ook een unieke heilige, want Maria is als enige natuurlijk zonder zonde. Ze heeft die mooiste titel die je kunt hebben, namelijk Moeder van God. En ze heeft vele namen. Op het moment dat wij bijvoorbeeld de litanie van Maria bidden, de litanie van Loreto, dan spreken we verschillende namen uit. En vandaag gaat deze gedachtenis dus over de verschillende namen die Maria heeft, of haar naam Maria zelf. En daar wil ik vandaag wat met u over gaan spreken. Wat betekent die naam van Maria en wat betekent die naam voor ons en voor de strijd, de geestelijke strijd waarin wij als kerk verwikkeld zijn? Nou, om daar een klein voorproefje op te geven op de grote betekenis van de naam van Maria, wil ik eerst even een klein stukje lezen uit de lezingendienst van vandaag. De tweede lezing uit de lezingendienst van vandaag is van de heilige abt Bernardus, de bekende Bernardus van Clairvaux, een van de grootste mariale heiligen van onze kerk. En hij spreekt heel duidelijk over de betekenis van de naam Maria en hij zegt, de naam Maria betekent sterren der zee. Nou, zo roepen we haar natuurlijk ook vaak aan. En in het stukje tekst dat Bernardus van Clairvaux spreekt, spreekt hij ook over wat die naam nou precies voor ons betekent. Wat betekent het dat Maria sterren der zee is? En dat stukje tekst wil ik gaan lezen als gebed en daarna zal ik ook samen met u het weesgegroet bidden. En dan gaan we daarna nog wat dieper doordringen in dit mooie kleine gedachtenis dat we vandaag vieren. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Bij gevaren in moeilijkheden, bij onzekerheden, denk aan Maria. Roep Maria aan. Laat zij niet wijken van uw lippen. Laat zij niet wijken van uw hart. En opdat gij de hulp van haar gebed moogt verkrijgen, wend u niet af van het voorbeeld van haar leven. Als gij haar volgt, raakt ge niet van de weg af. Als gij haar vraagt, wanhoopt ge niet. Als gij aan haar denkt, dwaalt ge niet. Als zij u vasthoudt, valt ge niet. Als zij u beschermt, vreest ge niet. Als zij u leidt, raakt ge niet vermoeid. Met haar steun bereikt gij uw doel, en zo ervaart ge in uzelf hoe terecht gezegd wordt, en de naam van de maagd was Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu in de natuur van onze dood. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vrienden, om iets te begrijpen van dit kleine pareltje dat de kerk vandaag viert, en ik zeg klein, want het is niet zo'n bekend gedachtenis, en het is ook een vrij gedachtenis, dat wil zeggen dat de priester vandaag mag kiezen of hij het wel of niet viert. Nou, vooral die vrije gedachtenissen, dat vind ik altijd hele mooie gedachtenissen, want daarin ligt ook de keuze van de priester om inderdaad ja te zeggen, bijvoorbeeld tegen Maria, zoals vandaag. En dit mooie gedachtenis, om hier iets van te begrijpen, moeten we even terug naar het begin van alle dingen, de schepping van hemel en aarde. U weet waarschijnlijk wel dat met de komst van Jezus Christus de herschepping is begonnen. Over de schepping van de wereld horen we natuurlijk in Genesis, de allereerste woorden uit onze Bijbel. En we lezen daar dat de aarde aanvankelijk woest en leeg was, dat er een duisternis overheen ligt en dat Gods geest over de wateren zweeft. Dus we zien nog een heel donker beeld van de wereld en de zeeën. En op een gegeven moment horen we God de eerste woorden spreken, de allereerste woorden die bekend zijn van de Heer: er moet licht zijn. En er was licht. En dus eerst die duisternis en Gods geest die over de wateren gaat, en ineens is daar dat licht. Nou, zoals ik zei, de schepping en de herschepping die zijn nauw met elkaar verbonden. We lezen natuurlijk over de schepping die uiteindelijk gecorrumpeerd wordt, om het zo te noemen, door de erfzonde van Adam en Eva. En we lezen dan enkele duizenden jaren later natuurlijk over die herschepping, de komst van Jezus Christus naar de aarde, waarin die verschrikkelijke zondeval weer wordt hersteld. En wat heeft dat nou te maken met die prachtige naam van Maria? Nou, we hebben net gehoord, Bernardus van Clairvaux, de heilige Bernardus, die zegt: Maria, de naam van Maria, betekent sterren der zee. En als we nou even teruggaan naar dat scheppingsverhaal, dan zien we dat daar de geest van God over de duisternis ging, over de wateren, over de wilde, woeste zee, en dat die spreekt: er moet licht zijn. Met andere woorden, die eerste woorden van God, waarmee hij het al tot stand brengt en waarmee hij orde in de chaos schept, zijn woorden van licht en zijn woorden die perfect aansluiten bij die herschepping die pas met de komst van Jezus Christus en Maria zal plaatsvinden. En als we inderdaad Maria sterren der zee noemen, dan zie je dus een hele mooie vergelijking met dat scheppingsverhaal. De eerste schepping, God spreekt er moet licht zijn. De herschepping, Maria, moeder van God, die het licht van de wereld kon brengen. Dus er is een prachtige analogie, een prachtige vergelijking tussen het eerste scheppingsverhaal en de herschepping in Jezus Christus. En als we die vergelijking nog wat verder doortrekken, dan kunnen we zeggen: met de komst van Maria is ook Christus gekomen. We weten namelijk dat Maria natuurlijk al op voorhand gevrijwaard was van de zonde. Dus die zondeval van Adam en Eva heeft geen vat gehad op Maria. Ze is al verlost, nog voordat haar zoon was geboren. En ze is dus blijkbaar het eerste lichtpunt na die woeste duisternis die over de wereld gekomen is door de zondeval. Dus de mensheid door de zonde heeft zichzelf eigenlijk weer teruggebracht naar die staat die was in de wereld toen God nog niet dat licht had gebracht. Woest en leeg. En dat is ook precies wat de zonde brengt. Woesternij, leegheid. En dan is daar Maria, de dochter van het oude verbond, de dochter van Israël, maar tegelijkertijd ook de moeder van het nieuwe verbond en ook de bruid van Gods Heilige Geest. Zij is het alle drie in één. Dus zij is het absolute schakelpunt tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En daarom is de naam van Maria, sterren der zee, ook heel terecht. In die woeste duisternis die de mensheid over zichzelf had afgeroepen, komt zij het eerste teken van licht brengen. Het teken van een nieuwe hoop die nooit meer zal sterven. Nou, als we dan even flink vooruitspoelen in de tijd, en we komen bij onze eigen tijd aan, de tijd waarin wij leven, dan heeft Maria nog steeds diezelfde rol, diezelfde functie. Zij is nog steeds sterren der zee. En er zijn tal van heiligen geweest die dat ook bevestigen. Ik noemde net de heilige Bernardus van Clairvaux, maar bijvoorbeeld een heilige man, hij is weliswaar niet heilig verklaard, maar toch zeker een heilige man als Thomas à Kempis, die zegt het volgende, en ik citeer: evenals de mensen van schrik ter aarde vallen, wanneer in hun nabijheid de bliksem uit de hemel schiet, zo worden de duivels met onmacht geslagen als zij de naam van Maria horen. Ja, we weten de duivelen, onder aanvoering van de Satan natuurlijk, die leven in het rijk van de duisternis. En die leven eigenlijk in die woestenij waarin God geen orde heeft geschapen. En waarom kan God daar geen orde scheppen? Omdat deze wezens niet instemmen met de wil van God. Duivelen zijn wezens, engelen, die zich hebben verzet tegen de wil van God en daarmee chaos over zichzelf hebben afgeroepen. En in dat domein van die duisternis is de naam van Maria natuurlijk als een bliksemstraal, logisch. Haar naam is vol van genade. En we weten dat dat betekent dat er in Maria helemaal niks van duisternis is. Omdat ze de erfzonde niet kent, is er geen grammetje duisternis in Maria te vinden. Dus zij is een en al schitterend licht, volledig transparant voor het licht van haar zoon Jezus Christus, die zelf het licht van de wereld is. En we kennen allemaal wel die ervaring als je 's ochtends vroeg wakker wordt, het is nog pikken donker buiten, en iemand zou ineens het licht aanknippen. dan ben je helemaal verblind door dat licht. En zo geldt dat ook voor de naam van Maria bij de duivelen. De duivelen die zijn zo gewend aan die duisternis. En als daar dan ineens die hoge vrouw Maria staat en haar naam wordt aangeroepen, dan is dat licht in hun ogen zo fel dat ze niet anders kunnen dan wegvluchten. Het zijn wezens die zich schuilhouden in de kochten van de duisternis. En juist daar is de naam van Maria als een bliksemstraal. Het is eigenlijk heel logisch dat die vergelijking wordt gemaakt. En de heilige Birgitta van Zweden die voegt daar nog aan toe dat de boze geesten bij de minste wenk van de hemelkoningin, zoals zij het noemt, aanstonds vol schrik wegvluchten en liever dubbele pijn willen verduren dan zo voor Maria's machten moeten buigen. Nou, wat bedoelt zij daar nou weer mee, de heilige Birgitta van Zweden? Liever dubbele pijn verduren dan voor Maria's macht moeten buigen. Nou, wat bedoelt de heilige Birgitta met die dubbele pijn? De eerste pijn is natuurlijk het begin, hè, het feit dat die duivelen voorgoed zich hebben afgewend. Eerst waren het engelen. En ze hebben voor eeuwig nee gezegd tegen God en tegen zijn plannen. En op het moment dat ze zo volledig zichzelf in de duisternis hebben gestort, is alles wat nog van God afkomt, na die ene keuze, één grote kwelling. En dus op het moment dat Maria daar nog in de buurt komt, wordt die pijn nog verder versterkt en wordt hun haat nog vergroot. En de heilige Louis-Marie Crillon de Montfort die legt heel duidelijk uit waarom die haat met name tegen Maria is gericht. En zoals de heilige Crillon de Montfort ook zegt, misschien is de haat van de Satan en van de duivelen tot Maria nog groter dan tot God. Nou, dat is een beetje een vreemde uitspraak natuurlijk. Waarom zou dat zijn? Nou, om twee hele eenvoudige redenen. Ten eerste, Maria is een schepsel. Maria is natuurlijk door God gemaakt en Jezus Christus is God zelf op aarde. En dat is een wezenlijk verschil. En de duivel is natuurlijk het meest hoogmoedige wezen wat er bestaat. Dus in zijn hoogmoed kan hij het niet verdragen dat een wezen dat in orde eigenlijk lager zou moeten zijn dan hij zelf. Hij is namelijk een engel van het licht, die is gevallen. En dan komt daar een mens, een schepsel van God. En die blijkt in alles groter te zijn dan hij. Zij is namelijk in alles licht. Zij is volledig doorstraald door Gods genade. En tegelijkertijd toch mens. Dus toch een laag wezen in zijn ogen. Hij kan het niet verdragen. En daar komt dan nog eens een keer als klap op de vuurpijl bovenop dat deze mens ook nog een vrouw is. En u moet weten, in het Oude Verbond, natuurlijk waren er zeker heilige vrouwen. Maar vrouwen die stonden niet altijd op gelijke voet met mannen. Vrouwen werden toch wat lager bekeken vaak dan mannen. Dus om voor de duivel en voor al zijn trawanten te moeten accepteren dat diegene die hem in alles overtroeft en die in alles de meerdere is, tegelijkertijd een schepsel is en een vrouw, dat is voor hem de grootste kwelling denkbaar. En daar komt dan nog eens bij dat ze niet alleen schepsel en vrouw is, maar ze is ook een levende herinnering aan de incarnatie. En we weten allemaal, zolang Christus in de hemel blijft en de duivel het voor het zeggen heeft op aarde, is de duivel tevreden. De vorst van deze wereld, zoals Jezus hem noemt, voordat Christus naar de aarde komt om de vorst van deze wereld te onttronen, is de duivel vorst van de wereld. Maar met de komst van Maria en met de incarnatie, dat wil zeggen de menswording, op het moment dat de Heilige Geest het vlees aanneemt in de schoot van Maria, is zijn heerschappij voorbij. Dus Maria is ook de hele tijd een levende herinnering aan het feit dat God mens werd. En dat God dus niet in de hemel is gebleven, maar ook de aarde tot zijn domein heeft gemaakt. En dat is wat je zou kunnen noemen een derde reden waarom de aanwezigheid van Maria en de naam van Maria zo'n kwelling is in de ogen en in de oren van de duivel. Zij is het levende bewijs dat God echt naar de aarde is gekomen, echt een vlees heeft aangenomen en echt voor ons gestorven is aan het kruis. En als we het dan nog even wat verder doortrekken, blijft Maria die kwelling voor de duivel. Want ook in onze tijd is Maria nog steeds de moeder van het lichaam van Jezus Christus, de moeder van de kerk. En als we die analogie van de vleeswording nog wat verder doortrekken, God is mens geworden in Jezus Christus, is op aarde verschenen, de duisternis kon hem niet aan, kon het licht niet aan, kon het licht niet verdragen, maar is daarna als licht onder ons aanwezig gebleven in de Eucharistie. Want zoals we geloven dat God mens werd in Jezus Christus, zo geloven we dat Jezus Christus vlees wordt in het brood en de wijn van de heilige mis. Dus datzelfde licht, Wat 2000 jaar geleden op aarde verscheen, blijft onder ons aanwezig en blijft stralen in ons midden op alle altaren van deze wereld. En ook daar is het Maria die de moeder is van de Eucharistie. Met andere woorden, op het moment dat wij de Heilige Mis vieren en de priester heeft de kelk in de hand, dan kun je zeggen dat dat bloed van Christus in die kelk wordt gedragen in de schoot van Maria. En daarom wordt ook al heel vroeg door de kerkvaders de kelk gezien als het beeld van Maria. En zij is degene die Christus in haar schoot ontvangt en die Christus aan de wereld geeft. Nou, als je dit alles bij elkaar optelt, dan zien we dat de woorden van de heilige Pater Pio terecht zijn wanneer hij zegt: de wereld kan beter bestaan zonder het licht van de zon dan zonder het licht van de Eucharistie. Want datzelfde licht waarmee God de wereld is begonnen, hè, er moet licht zijn en er was licht aan het begin van de schepping, datzelfde licht is op de aarde verschenen, door Maria tot ons gekomen en is ook in onze tijd, deze eindtijd, deze tijd van genade, tot ons blijven komen door Maria die haar zoon schenkt in de Eucharistie. En daarom is het logisch dat we de naam van Maria nooit te vaak kunnen noemen. En dat uiteindelijk dat ook de belofte is die God aan het volk doet. Haar hiel zal uiteindelijk de kop van de slang verpletteren. Het is Maria die de menswording in één persoon samenvat. En het is Maria die uiteindelijk vol van genade, door het hele simpele feit dat ze niks dan licht is en niks dan licht draagt, want ze draagt haar zoon in zich, gewoon door haar pure bestaan de duivel op de vlucht doet slaan. Want daar waar het licht is, kan geen duisternis bestaan. Nou, laten we daarom dagelijks vurig blijven bidden tot Maria en laten we met heel veel zoete liefde die naam van Maria blijven aanroepen. Ik wens u verder nog een hele goede en gezegende dag toe.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.